Welcome to Miami, zong Will Smith in de jaren 90 al eens. En welkom zullen de coureurs zich zeker gevoeld hebben met alle glitter en glamour en de vele wereldsterren die te vinden waren op het circuit afgelopen weekend. Maar we weten inmiddels dat deze elementen de kerstverse vader Max Verstappen compleet koud laten. Ja, misschien doet de middelvinger van Lando Norris wel iets met hem. Welkom bij Grid Talk. We bespreken raceweekend nummer 6. Mijn naam is Thomas Eggens. En bij mij aan tafel zitten Jordi Zandhuis en Arie Meijer. Heren, hallo.
Hallo.
Hey, zeg Arie, wat vind jij van al die wereldsterren op de grid eigenlijk?
Nou, ik moet zeggen, ik vond het nog wel best meevallen eigenlijk afgelopen weekend in Miami. Ik had veel meer verwacht. Maar ja, wat ik daarbij wel vind, als ze zich dan op de grid bevinden, dan moet je ook wel gewoon interesse tonen in de sport. En gewoon ook reageren op vragen van de pers. Als je gewoon dat niet doet, dan denk ik, blijf dan gewoon lekker weg. Gewoon een beetje je gezicht laten zien, donder op zeg. Gewoon toon interesse in de sport.
Het is gezien worden, en, hè?
Ja, nee, maar ook, ja, maar als je, blijkbaar weet je zo weinig van Formule 1 dat je niet durft te reageren op vragen. Dan denk ik, nou, blijf dan gewoon weg.
Punt. Jordi, heb jij vuurwerk op de baan gezien?
Zeker. En dat is niet op het moment waarop jij denkt dat het is. Oh. Maar ja, die Lego-auto's voor de racehaven, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was echt fantastisch.
Het ik heb genoten. Bosauto's.
Echt waar, ja. En daar was dus nog wel vuurwerk, want daar kwamen gewoon een McLaren en een Alpine. Die raakten elkaar. En dat is, weet je, dat gebeurt normaal gesproken niet, want die komen never nooit niet met elkaar in contact, normaal gesproken.
Weet je, die, ja, pak voor mij misschien.
Die komen normaal gesproken, ja, precies. Maar normaal gesproken komen ze niet eens bij elkaar in de buurt.
Zijn er nog straffen uitgedeeld, ja, trouwens?
Fantastisch. Nee, gek genoeg niet. Maar ik vond het wel gek, want die McLaren en die Alpine die hebben elkaar toch geraakt. Dan zou je toch zeggen, dat moet er geschuldigen zijn. Maar...
Ja. Nou, wat vervolgd, ja.
Ja.
Goed, we gaan het raceweekend bespreken. Conclusie kunnen we alvast trekken. Verstappen wordt vierde, dus het gat met Piastri en Norris wordt groter. Maar op zaterdag, bij de sprintrace, laat hij ook al punten liggen. Wat vinden we daarvan, Arie?
Pijnlijk. Vooral heel pijnlijk. Er gebeuren toch dingen bij Red Bull. We hebben het kort geleden ook al aangestipt. Hè? Jonathan Wheatley vertrekt. De strategische man die zich altijd hard heeft gemaakt voor de pitstops. En hij is weg. En we zien toch opnieuw foutjes ontstaan. En ja, dat gewoon Verstappen wordt weggestuurd terwijl er gewoon een andere coureur aankomt. Te bizar voor woorden dat het gebeurt. Dit is niet des Red Bulls, dus het is gewoon heel kostbaar. Want wat is het, Verstappen zo aan de 6 punten binnenharken. En ja, nu zijn die 6 punten gewoon weggegooid, want hij eindigt al 16e achteraan. Dus dat is heel pijnlijk voor het team. Wat anders, nou, kwam hij nog best aardig mee op die zaterdag. Dus ja, ik vind het gewoon heel slordig.
Ja, hoe kan het dat, want in een interview zei Horner na afloop dat het om een menselijke fout ging. Maar ja, dat is de zoveelste menselijke fout. Ook de pitstops bij de vorige Grand Prix waren ook al niet om over naar huis te schrijven. Maar hoe kun je een coureur wegsturen als er een andere coureur eraan komt, Jordi?
Ja, zeg het maar. Weet je, ja, ze hebben het over een menselijke fout. Dan moet het dus iemand zijn die Antonelli over het hoofd heeft gezien. Of iemand die per ongeluk dat lampje op groen heeft gezet, hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, zeg het maar. Maar het is voor Red Bull wel driedubbel pijnlijk, aangezien het begint zo op te stapelen. Weet je wel? Het is zo, het ene weekend is een tegenslag met pitstops. Dus nou, dan moeten we maar fris het volgende weekend in. Maar de conclusie is, dat gaat dus niet. Want het weekend erop wordt het niet beter. En het wordt niet beter. En zo blijft het maar dooretteren. En ja, zo zorgt het wel voor dat Verstappen dus voor het eerst buiten de punten is geëindigd sinds België 2016.
Ja, als ik daar ook nog even op reageer. Hè, van, kijk, als je kijkt ook naar wat Jonathan Wheatley vroeger altijd zei. Hij zegt van, dan ben je op de baan en dan ben je aan het vechten om duizendsten van een seconde per ronde. Hè, met een beetje geluk heb je het over een tiende van een seconde. Hij zegt, en als je dus helemaal ook naar het verleden kijkt en dat er gewoon met een goede pitstop gewoon soms gewoon een seconde te winnen valt. Ja, dat doe je op de baan, doe je daar ronde na ronde doe je erover om dat te krijgen. Dus een hele goede pitstop is van cruciaal belang. En ja, dat is dus toch een beetje
wat meer dan goud waard.
Dat is heel wat waard. En Red Bull gooit dat dus eigenlijk nu een beetje ja, een beetje weg, zou je zo wel kunnen zeggen. En ja, je hebt dus één poppetje wat belangrijk is om Verstappen of een Tsunoda weer veilig weg te laten rijden. En hij verzaakt gewoon in die ene taak.
Vind ik dat nogal wat. You only had one job.
Ja, eigenlijk wel. In deze wel. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal mensen met een dubbele functie. Hè? Ze doen niet alleen de pitstops, ze doen van alles en nog wat. Maar alsnog, het zit er blijkbaar niet goed in dat deze fouten toch ontstaan. En ja, dat zijn hele kostbare fouten.
Dat is de zaterdag. We gaan snel naar de zondag de race even ontleden. Ik had het net even kort over vuurwerk. Maar volgens mij heb ik behoorlijk wat vuurwerk gezien in die eerste paar ronden. Jordi, hoe heb jij daarnaar gekeken, naar die eerste paar ronden?
Ja, heerlijk. Ik zat al een beetje op het puntje van je stoel. En ik had ook een beetje het idee dat iedereen toch net eventjes een stapje meer wilde zetten. Of net even zeg maar de snelheid net wat hoger had. Omdat er natuurlijk al vrij snel geroepen werd dat er regen aan zat te komen. Dus dat het waarschijnlijk ook niet nodig was om je banden volledig te managen naar lengte van wat ze natuurlijk van tevoren bedacht hadden. Dus dat iedereen dacht van, nou weet je, ik vraag wel even net wat meer van mijn banden. En dus het was eigenlijk meteen, iedereen zat er bovenop en ja, er gebeurde overal wat. Dus ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Ja.
Verstappen op pol, ook knap dat hij dat überhaupt er nog uit weet te persen natuurlijk, ook naar zo'n zaterdag. Hij was ook wel goed weg, vond ik. Jordi.
Absoluut, absoluut. En hij heeft ook meteen natuurlijk goed de deur dichtgegooid. Daar bij de start, meteen, meteen Norris afgedekt. En die probeerde natuurlijk nog wel. Maar ja, goed, Verstappen die zat er eigenlijk gewoon voor. Drukte hem subtiel van de baan, wat gewoon mag natuurlijk. En vervolgens heeft hij in ieder geval daar de leiding kunnen houden. Maar goed, dat was natuurlijk wel. Je wist in race-based, dat is de McLaren al eigenlijk het hele seizoen. Daarop kan hij het gewoon niet winnen. Weet je, in die kwalificatie, dan weet hij er blijkbaar net iets meer uit te persen. Maar in de race is het gewoon, is die McLaren eigenlijk niet te houden.
Wat gebeurt daar in die eerste ronde, Arie, waarbij Verstappen Norris van de baan afdrukt?
Ik zou eigenlijk zeggen helemaal niet zo heel veel. Verstappen maakt zich simpelweg breed. Het gat is gedicht. En betekent gewoon dat Norris er niet voorbij kan. Ik zou ook zeggen van, kijk, ergens is het logisch dat Norris blijft proberen en hem ernaast probeert te houden. Ja, aan de andere kant, juist in deze drukte, en je weet van, helemaal naast een Verstappen, het gat is er niet of het gat verdwijnt. Ja, dan moet je eruit weg en eieren voor je geld kiezen. Nou, dat heeft hij dus best laat gedaan. En daardoor verliest hij heel veel kostbare plekken. Het blijft altijd een beetje lastiger. Want het is natuurlijk ook wel van, als hij heel snel eieren voor zijn geld had gekozen, hadden we gezegd van, ja, dat is weer typisch Norris. Die durft niet. Daardoor lukt het niet. Nu doet hij het wel en kost het hem wat. Dus zo is het natuurlijk dan ook wel weer. Het is racen op het scherpst van de snede. In dit geval pakt het voor Norris slecht uit. Dus ja, niet meer dan anders. Ik had het eigenlijk heel gek gevonden als dit als hier een straf uit was gekomen. Want ja, er was helemaal niks aan de hand. Er gebeurde helemaal niks. Norris dook, ging voor een gat aan de buitenkant wat er niet was.
Ja, dan zakt hij terug naar P6, Lando Norris. En dan gaan we verder met Verstappen, Antonelli en Piastri natuurlijk. En dan hoop je vanuit het perspectief van Verstappen dat Antonelli daar een tijdje tussen kan blijven. Maar dat gebeurt vervolgens niet, Jordi.
Nee, klopt. En ja, vervolgens dan krijgt natuurlijk Verstappen meteen Piastri in zijn nek. En dat is wel iets wat we natuurlijk ook al een paar races wel zien. En ook deze race wel weer heel erg goed. Piastri is gewoon veel slimmer in die gevechten met duurders en Verstappen. Niet zoals Norris meteen huppatee langs de buitenkant het proberen. Maar gewoon wachten op je momentje. En nou, dat kwam natuurlijk uiteindelijk. Volgens mij was het bocht 1. Volgens mij. Verstappen die zich daar verrent.
Ja,
en Piastri die zich gewoon, die daar gewoon heel slim op let. Net iets harder remt. En zich niet verremt. Dat vind ik nou weer mooi. En hem dan achter Verstappen lang stuurt. Ja, dat zijn de slimmigheden. En eigenlijk heeft hij daardoor maar één kansje nodig, zeg maar. En dan is het meteen klaar. En dat is een slimmigheid die ik wel bij Piastri zie en bij Norris dit seizoen een beetje mis. En dat is wel voor Norris misschien wel een beetje zorgwekkend.
Piastri kan dan vervolgens snel uitlopen. Ook omdat het volgende gevecht dan voor Verstappen alweer aanstaande is. Norris die zich weer naar voren gewerkt heeft. En die dan gelijk in de nek van Max Verstappen komt. En weer opnieuw een mooi gevecht. Welk gevecht vond jij mooier? Die tussen Norris en Verstappen of die tussen Verstappen en Piastri, Arie?
Verstappen en Piastri vond ik eigenlijk veel mooier. Want ook als je juist kijkt naar die Piastri. Hè, we zeggen wel, hij heeft één poging nodig. Maar wat ik eigenlijk mooi vond in de ronden daarvoor. Piastri zag je een beetje de racelijnen van Verstappen bestuderen. Hij zat eigenlijk te kijken, af en toe even een plaagstootje, even aan de kant, even kijken hoe Verstappen zou reageren. Je zag hem dus kijken van, als ik dit doe, wat gaat Verstappen dan doen? En vond ik heel mooi, eigenlijk om te zien. En zet vervolgens dus toch knap, dwingt eigenlijk Verstappen in een foutje. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, dat had niks met Piastri te maken. Maar ja, Verstappen verremt zich wel en daardoor kan hij er relatief eenvoudig voorbij. Ja, als ik dan kijk tussen Norris en Verstappen, dat ziet er ook mooi uit natuurlijk. Hè? Want het was een heerlijk gevecht met een Norris die aan de buitenkant blijft zitten. Op dat moment gewoon niet opgeeft. Eigenlijk ook, het is ook een heerlijk gevecht om te zien. Maar ja, het is wel het slimmere racen wat ik bij Piastri zie. En met meer overtuiging. Waarbij ik eigenlijk ook meer naar de toekomst kijk. Naar de rest van het seizoen. En dan denk ik, die Piastri en die Verstappen die zijn wel aan elkaar gewaagd. Veel meer dan dat Norris en Verstappen dat zijn. Bij Verstappen en Norris zie je toch heel duidelijk van, Norris probeert het, maar weet dat Verstappen de veel sterkere is. En bij Piastri denk ik van, dat kan in de toekomst nog hele mooie gevechten opleveren.
Absoluut.
Een langer gevecht tussen Norris en Verstappen, waarbij Norris vervolgens uiteindelijk wel Verstappen inhaalt buiten de baan en gelijk de positie teruggeeft. Was dat ook een statement van Norris naar Verstappen? Van kijk, ik doe het wel, jij doet het niet, Jordi?
Nou, ik weet niet of ik denk dat hij zelf ook wel meteen door had van ja, weet je, als ik nu doorrij, dan krijg ik gewoon een straf aan mijn broek. Dat weet je, dat is ook dan wel de slimmigheid. En
heeft het team hem dat ingefluisterd?
Ja, dat zou ook kunnen hoor. Ik heb de boordradio niet teruggehoord. Dus ik weet niet of het team hem echt geïnstrueerd heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat die ook zeggen zo van, joh, jij zat naast de baan. Die zien dat natuurlijk ook. Maar goed, het is gewoon veel slimmer om daar meteen maar, weet dat, weer terug te geven. Want je weet toch, je hebt genoeg DRS-plekken hier op de baan. De pace van die McLaren is veel beter in de race. Hij kwam er toch wel voorbij. En dat heeft hij redelijk rap gedaan daarna. Dus ja, dat is gewoon slim.
Ja.
Slim om het zo op te lossen.
Vervolgens een ronde later, geloof ik, haalt hij hem alsnog in. En dan rijden
En nu heb je het ook helemaal aan jezelf. Ja. Wij hem erbij langs laten. Hè? Ik bedoel, je moet het zo snel mogelijk doen. Maar je hebt nog wel de ruimte zo van, ik doe het meteen maar hier. Want daarna heb je ook nog weer natuurlijk het rechte stuk waar je meteen ook weer wat kan inrijden als je erachter zit. Dus ja, ik snap wel dat hij dat... Dat hij het zo gedaan heeft.
Ja, uiteindelijk rijden de McLaren's bij hem weg. Hij kan niet bijblijven. Op een gegeven moment, ik had het idee dat alle teams een beetje aan het wachten waren op die regen die maar niet kwam. En waarop, geloof ik, Sauber de eerste was die naar binnen ging en hun eigen plan een beetje trok. Arie, snapte jij die strategie?
Ja, absoluut. Zeker. Thuis zat ik ook al een beetje mee te kijken. Deed ik ook al een beetje zat ik te kijken naar wat het weer zou doen. Wat je ook zag, je zag via allemaal weersapps en allemaal meer, zag je allemaal verschillende weersverwachtingen. En dat hoorde je natuurlijk ook al terug op de baan met teams die allemaal iets anders riepen. Dus het was al de vraag, wat gaat er nou precies gebeuren? Kijk, het is logisch dat ze eerst proberen zo lang mogelijk buiten te blijven. En op de duur houdt dat gewoon op. Kijk, ook een Verstappen zag je natuurlijk in zwaar gevecht. En weet je van, we kunnen blijven pushen tot het uiterste. Als je kort daarna binnenkomt. Maar ja, als die regen wegblijft, op den duur moet je toch echt gewoon naar je strategie blijven kijken. Want anders gaat het je echt je race kosten. Nou ja, er is eigenlijk helemaal niks gevallen. Dus ja, logisch dat Bortoletto uiteindelijk binnenkomt. En daarvan zat ik dan ook meteen te denken. Hè, van, kijk, we denken dan van ja, het is een Sauber die uiteindelijk in deze situatie binnenkomt. Gelijktijdig, daar aan de muur, de teambaas, is die Jonathan Wheatley, die slimme strategische man die altijd bij Red Bull zat. Als er ergens een slimme strategische keuze gemaakt wordt, dan verwacht ik dat dat tegenwoordig ook daar zal gebeuren. Dus toen dacht ik van, er valt wel wat voor te zeggen dat hij uiteindelijk binnenkomt. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat hij zich ervoor ontzettend verremd heeft en gewoon geen band meer heel heeft. Kijk, dan moet je ook naar binnen, want anders kost het je simpelweg te veel. Maar ik dacht eigenlijk toen het gebeurde, want ik had Bortoletto dat niet zien doen van, ik vermoed dat dat er nog wel eens een scenario zou kunnen komen dat er helemaal geen druppel regen gaat vallen. Nou ja, er waren natuurlijk wel een paar een paar druppels, maar het was niet noemenswaardig eigenlijk. En ik vind het niet meer dan logisch dat er eigenlijk vervolgens de een en de ander is binnengekomen om vers rubber te halen. Je moet uiteindelijk wel. En ook als je kijkt naar een Verstappen, hè, die kom ik nog even terug ook op juist het gevecht nog even met Piastri en een Norris. Kijk, je ziet Verstappen uiteindelijk bij Norris. Bij de keer dat Norris er echt voorbij komt, niet heel erg meer verdedigen. En volgens mij heeft dat er ook mee te maken dat hij op dat moment juist ook voor de banden koos. En ook al naar achteren keek naar het gevecht met Kimi Antonelli. Want die kwam er ook duidelijk aan. Verstappen kon er vervolgens, omdat hij juist slim aan de kant ging voor Norris en nog even mee kon rijden, wist hij het gat nog even weer te vergroten naar Kimi toe. En wist zodoende, denk ik, ook nog wat langer en wat meer van zijn rubber te gebruiken voordat hij ook daadwerkelijk naar binnen moest.
Ja, de een naar de andere rijder druppelde vervolgens, om maar even in het thema te blijven, binnen om vers rubber te halen. Verstappen ook even aan mijn hoofd rond de 20, geloof ik. En vlak daarna een safety car. Pech, Jordi?
Ja. Weet je, pech. anders kun je het niet noemen. Nee, precies. Hè. Weet je, je hoort wel mensen zeggen van ja, McLaren heeft wel heel veel geluk met al die safety cars elke keer. Maar ja, goed, ja, dat. Zo werkt geluk en pech nou eenmaal. Weet je, ja, weet je, Red Bull haalt hem binnen en vlak daarna dan gebeurt dat. Ja, nou ja, goed, dat is zo. Ik bedoel, dat is Formule 1.
Uiteindelijk, de grote winnaar van deze safety car is volgens mij Russell, of niet, Arie?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het is inderdaad ronde 24 geweest dat Verstappen binnenkwam. En uiteindelijk is het dan ronde 29 dat Russell profiteert van die virtual safety car omdat Berman stilvalt. Ja, het is eigenlijk een beetje een kopie van vorig jaar toen Norris uiteindelijk zijn eerste raceoverwinning wist te pakken. En nou ja, ik zou eigenlijk zeggen op de zaterdag was dat ook al het geval. En ja, nu heb je een virtual safety car en daar weet Russell van te profiteren. En zodoende komt Verstappen op de vierde plek terecht en mist hij het podium. Ja, je doet er niet heel veel aan. En het is gewoon pech hebben en voor Russell in dit geval dan geluk hebben. Het zijn nou eenmaal zo.
Was daarmee ook de actie gedaan? Want ik had toen daarna een beetje het gevoel, ik heb de race natuurlijk uitgekeken, maar dat ik vanaf dat punt wel op bed had gekund. Hoe denk jij daarover, Jordi?
Nou, wel een beetje inderdaad. Ik had echt inderdaad het idee, die eerste 25 ronden, zeg maar. Toen was er echt, in ieder geval de eerste 15, zeker puntje op je stoel, zeg maar. Daarna dan begint natuurlijk alles een beetje te activatiseren, zeg maar. En alles valt een beetje op zijn plek. Maar inderdaad, de eindfase van de race, dat was wel een beetje minder. Dat hoorde je Verstappen ook wel zeggen. Die probeerden wel aan te haken bij Russell. Maar die zei ook, ja, elke keer als ik dichterbij kwam, dan werden mijn banden veel te heet. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van, joh, laat me gaan. Ik rij hem naar huis en zo snel mogelijk vliegtuig in, terug naar de family. Het is wel goed.
Ja.
Ik denk dat bij meer mensen inderdaad het geval was.
De comedy show begon toen.
Wat zeg je?
De comedy show begon toen.
Oh, natuurlijk, nee,
het was de Ferrari's. Ja, de Ferrari's gingen bakkeleien.
Ja, jemig. Maar dat is toch niet normaal meer.
Om even op door te praten. Wat is het toch met strategie en Ferrari? Hoe kan dat toch zo'n grote... weet je, en die wij denk alle drie ook wel hoog hebben zitten, Ferrari. Hoe kan dat toch iedere keer zo'n ontzettend clowneske show zijn daar?
Ja, zeg het maar. Ik durf het niet te zeggen. De leek verbetering in te zitten. Maar ja, nu opeens zakken ze echt gewoon weer flink door het ijs. En ja, ik snap niet hoe. Ik snap niet dat er niet wordt ingegrepen. Ik mag hopen dat er na dit weekend wel wordt ingegrepen. Want ja, ze gooien elkaars race gooien ze weg. En dat is toch gewoon heel erg zonde. Maar ik moet wel zeggen, ik heb toch echt genoten van de reactie van een Hamilton. Toen gezegd werd van Sainz zit 1,5 seconde achter je. Nou, moet ik hem dan ook even voorbij laten. Wil je dat ik dat doe? Vond ik wel een heerlijke reactie van... kom op nou, gewoon met z'n allen.
Toen vlak voor die swap... Dat ze Hamilton voorbij lieten aan Leclerc. Hamilton die had natuurlijk al eerder gevraagd... van nou, kan ik er voorbij? Want ja, ik ben sneller, voor mijn gevoel.
Ja, maar dat was ook, hè.
Op zijn Brits inderdaad van... zijn jullie nog een kopje thee aan het drinken... of kan ik er nu eindelijk voorbij? De frustratie kwam er daar ook wel behoorlijk uit, volgens mij. Ja,
maar die is klaar, hoor, na dit jaar.
Ja?
Die gaat dit toch niet... Nee, maar als dit de rest van het jaar zo doorgaat... waarom zou je er dan blijven? Dan blijf je er alleen maar voor het geld.
Nou ja, het is wel een beetje wat ook...
Die gaat niet meer winnen zo.
Ja, nou ja, maar er is eerder al de vergelijking met Vettel getrokken. Hè? Kijk, Vettel die na een aantal jaren ook zei van... Oké, ik zit er echt doorheen. Van je gaat vol energie, deze uitdaging bij Ferrari ga je aan. Je wil het team in de juiste richting trekken. Je wil vechten naar de toekomst opbouwen. En je merkt qua alles dat dat gewoon onmogelijk is. Dat je Ferrari niet meekrijgt. Vettel trok die conclusies na enkele jaren. En je hoorde ook... We hebben jarenlang hebben we gezegd van... Die Vettel, dat is een youngback. Want die begint met te jammeren bij Ferrari. Dan denk ik, ja, kijk eens even naar die jaren ervoor bij Red Bull. Dan deed hij dat helemaal niet, want het was niet nodig. Maar dit is gewoon frustratie, omdat hij het team niet meekrijgt. En eerder is al de vergelijking getrokken... waar Vettel na een aantal jaren op dat punt zat... zit Hamilton nu al op dat punt. Terwijl, nou ja... We hebben net 6 races achter de rug. Dus ja, hoe moet je in vredesnaam dan nog de komende jaren bij dit team blijven rijden? Als het eigenlijk zo ontzettend zwaar en moeilijk wordt. Dus ja, ik zie het eerlijk gezegd ook wel gebeuren dat hij uitstapt na dit seizoen. Maar ik vind het, ik ga er toch eigenlijk vanuit dat er nog wel tegen beter weten in een tweede jaar achteraan komt. Omdat het je toch ook wel weer voelt als een blamage als na 1 jaar. De helm in het hoenderhok wordt gegooid.
En een carrière natuurlijk van zijn statuur om zo af te sluiten... is natuurlijk ook niet helemaal des Hamiltons.
Maar wat blijft dan over, hè? Kijk, het is ja. Kijk, nou, om het zo te zeggen... Kijk, de echte Hamilton hebben we niet meer gezien... naar het titelgevecht samen met Verstappen 2021.
Nee, dat is waar.
Toen kwam de nieuwe regelgeving. Toen kwamen de auto's met ground effect. En je slechts sporadisch zien we nog iets van oude Hamilton bovenkomen. Maar dat is... Heel af en toe is dat maar geweest. Lang niet elke race. Hij is echt niet meer zo sterk als we, nou ja, als daarvoor. Het is niet voor niets geweest dat Russell hem ook in het kampioenschap meerdere keren heeft verslagen. Ja, en nu zie je toch een beetje het op dezelfde manier doorgaan. Leclerc is de snellere, de betere van de twee. Hamilton weet gewoon absoluut niet uit die Ferrari te halen wat er wel in zit. Ja, als dit zo doorgaat, ja... Voor de naam Hamilton, het zakt steeds verder weg. De grote Hamilton bestaan wellicht na volgend jaar niet meer.
We gaan het allemaal zien. Dan van een team waar het toch nog chaos is... naar een team die volgens mij wel een beetje terug is. Ik wil het graag even met jullie hebben over Williams. Want geweldig weer Albon die P5 rijdt... en ook Sainz gewoon prima in de punten met een P9... Trouwens, over die laatste gesproken... ook nog met een behoorlijk opmerkelijke actie... in de allerlaatste bocht van de race. Willen we daar eerst nog even over praten, Jordi?
Nou ja, dat was wel een beetje een gevalletje van... nou goed, alles of niets. het is samen eraf of samen de bocht door. Ja. Het was wel, dit was wel heel erg heftig. Dus ik moet ook wel zeggen, ik vind het dan wel weer netjes van de wedstrijdleiding dat die zeggen, lach aan. Het is goed. Weet je, we gaan hier niet nog een moeilijke straf voor geven. Het is prima. Jullie hebben een beetje gewheelbanked en that's it. Maar ja, ik vond het niet de meest handige actie.
Er zijn ook geen slachtoffers, hè?
Nee, precies. Er zijn geen slachtoffers. Maar goed, het is wel zo'n geval dat je... Hij is wel dusdanig laat aan het aanremmen daar. Ja, het is eigenlijk gewoon verremmen.
Nee, dit is mooi. Kijk, dit bracht me echt terug naar de situatie rond 2000, 2003, een beetje meer rond die tijd. Jacques Villeneuve was de coureur van de do-or-die-pogingen. Dus gewoon momenten dat je eigenlijk denkt van, nou, het kan niet. En dan doet hij het toch. In sommige gevallen lukt het ook daadwerkelijk. In andere keren, dan ben je bij wijze van zo'n beetje de torpedo die een team of een andere auto doorboort. Takuma Sato was ook zo'n coureur die dat ook wel kon doen. Is fantastisch om te zien. Want ja, het is toch genieten als een coureur toch het waagt op een moment, op een plek dat je denkt van, nou, dat kan niet. Kijk, ik moet zeggen, ik stond voor de bank, stond ik te springen van, wat gebeurt hier? Het zou toch niet waar zijn dat het daadwerkelijk lukt? Want ja, dit zijn toch wel de momenten die bijblijven. Dit is wat je wil zien.
Ja, ik heb altijd de Formule E-coureur Sam Bird in mijn hoofd. Wij noemen dat in onze vriendengroep ook altijd de Sam Bird-actie. Die is ook zo altijd van het verschrikkelijk laat aanremmen. Maar die is over het algemeen iets succesvoller dan, laten we het zo zeggen. Okay. En deze van Sainz was een beetje... Ja, goed.
Om het team dan nu even in zijn geheel te pakken, Williams. is Williams dan echt weer terug?
Nou ja, het grappige vind ik dus. Ze richten zich eigenlijk helemaal niet op de auto's voor dit jaar. Want ze hebben echt volle focus op 2026 met de nieuwe regels natuurlijk. Dus ze willen dit jaar eigenlijk helemaal niet zoveel ontwikkelen. Maar toch zitten ze er maar een paar tienden af elke keer. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat ook wel positief stemt natuurlijk. Want dan kun je dit jaar ook gewoon nog flink hoog scoren. En ze doen ook echt wel een gooi naar best of the rest om gewoon vijfde team te worden op de grid. En dat is natuurlijk als je voor uiteindelijk het geld wat je gaat verdienen, is natuurlijk zo'n vijfde plek in de constructeurs wel heel erg lekker natuurlijk. In aanloop naar 26. Toch iets meer budget wat je niet elders weg hoeft te halen.
Ja. Hoe waar zie jij Williams eindigen dit seizoen, Arie?
Nou ja, ook. Vijfde team eigenlijk wel. En eerder moest Albon nog wat meer alleen doen. Maar je ziet toch langzaamaan dat Sainz steeds beter meekomt. Nou ja, dan worden de grote punten gepakt. Want ja, het voelt al niet eens gek meer dat een Albon vijfde wordt. Dat voelt al als normaal, vierde, vijfde. Ik denk ook wel dat dat gewoon echt helemaal op dit moment de plek is waar de Williams thuis hoort. Het is niet dat zij met geluk meekomen, maar ze zitten er gewoon keer op keer zitten ze er gewoon hartstikke goed bij. Dus gewoon best of the worst, absoluut. Ja.
En die staan nu 17 punten los van Haas. Maar als Williams gewoon dubbele puntenfinishes blijft rijden, dan lopen ze gewoon weg bij Haas.
Ja.
En dan is het gewoon een verzekerde vijfde plek dit jaar. Maar ook, er moet heel wat geks gebeuren. Terwijl ik vind Haas ook prima op weg dit jaar. Maar weet je, die zijn ook helemaal niet slecht. Maar dan denk ik, ja goed, ik zie die minder snel Williams nog bijhalen dan... Nee.
Ja, en kijk ook even naar wat teams normaal gesproken doen. Hè. Kijk, als je kijkt naar een Haas. Een Haas moet het altijd van het begin van het seizoen hebben van een nieuwe auto. Daar het meest uithalen aan het begin van het seizoen. Omdat zij heel slecht zijn in een auto verbeteren door het jaar heen. Dus Haas zal langzaamaan terug gaan zakken, is dan de verwachting. Ja, en hetzelfde is eigenlijk bij een Aston Martin. Een Aston Martin moet het ook hebben van een goede seizoenstart en zakt altijd terug. Nou ja, dat is gewoon belabberd dit jaar. Dus...
Dieper dan dit kunnen ze niet wegzakken volgens
mij. Nee, het is stuivertje wisselen met Sauber dan in dit geval, waarbij de Sauber er toch eigenlijk gewoon voor staat. Dus het is, dat is heel triest hoe het daar eraan toe gaat. Maar daarmee weet je dan ook van, hè, zit je naar die best of the rest te kijken. Ja, die pool die wordt dan ook steeds kleiner. Dus ja, ik zie de Racing Bulls zie ik niet voor de Williams rijden en eindigen. Ja, dan heb je de Alpine nog wat een stap naar voren kan zetten. Maar ja, met een Doohan aan boord zie ik dat ook niet gebeuren. En dan blijft er heel weinig over. Dus ja, ik zou zeggen, Williams terecht wel gewoon best of the rest.
Om maar eventjes over het laatst genoemde team even door te borduren. Ik denk dat we toe zijn aan de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
Nou, zal ik hem even voorzetten alvast? Doen met opnieuw een DNF, Jordi?
Ja, nou, ik heb die beelden nog meerdere keren even teruggekeken. En ik vind ook wel enigszins verzachte omstandigheden voor Doen dat hij ook niet het helemaal zelf doet. Want ja, goed, zeg maar de auto's naast hem, hij reed natuurlijk in op Lawson. Die kon ook niet echt ergens naartoe, want daar zat nog weer een auto. Ik weet even niet meer wie, maar er zat nog weer een auto naast. Dus de conclusie is gewoon, het is daar heel krap. Dus hij heeft het niet helemaal zelf gedaan. Maar ik vind wel, hij breekt zichzelf ook elke keer wel natuurlijk wel in die positie. Want hij kan ook gewoon zeggen, joh, als hij gewoon even zijn gas iets eerder intrapt, of zijn SRM iets eerder intrapt, dan kom je überhaupt niet per se in die chaos.
Maar je weet dus, inderdaad, met deze Formule 1-auto's die super breed zijn, in zo'n eerste bocht die heel krap is, moet je toch eigenlijk als coureur weten van, oké, ik zie dit aankomen, die bocht ga ik nooit en te nemen halen met alles wat naast mij zit. Ik trap even op de rem, Arie.
Ja, nou een beetje ja, nee. Kijk, die binnenkant is altijd gevaarlijk, want iedereen wil door de binnenkant. Dus ja, kijk, het is niet slim om daar juist het midden te kiezen. Dus dat je met drie auto's erin duikt. Dat is dus juist wat Lawson deed. Daarmee verkleint het gat en de ruimte nog meer. Dus een nog grotere kans op ongelukken. Nou, dat gebeurt dan ook. Dus ja, ik vind het eerlijk gezegd ook heel lastig om Doohan er volledig op aan te rekenen. Hij had eieren voor zijn geld kunnen kiezen. Aan de andere kant is het ook van ja, hij zit op deze positie in deze hoek. Dus hij kon ook niet heel veel anders doen. Maar ik moet zeggen, ik nomineer ook liever een andere coureur. En dat is dan niet eens Lawson, maar dat is Fernando Alonso. Die op de zaterdag crasht in gevecht met Lawson. Want ik zat eigenlijk een beetje te dubben. Ja, wie zal ik dan nomineren? Lawson of Alonso? Maar ja, ik ga dan toch voor Alonso. Alonso had meer ruimte kunnen laten voor een Lawson in die crash op de zaterdag, waarbij hij gewoon achterstevoren staat en einde verhaal. Maar bijna bij diezelfde bocht gaat Alonso er op de zondag ook weer vanaf. En dat denk ik, ik weet het niet. Maar ja, dit was ook niet het weekend van een Alonso. Het is ook niet de Alonso die wij kennen. Ik nomineer Fernando Alonso.
Inderdaad ook die zondag achterstevoren zonder dat er een andere coureur bij betrokken is ook, hè?
Ja, nou, daarom.
Ja. Voor iemand met zijn staat van dienst. Jordi, ik zie jou knikken. Jij gaat er mee, begrijp ik.
Ja, nee, absoluut. Sowieso. Ik vraag me echt wat af met wat er met Alonso is. Want het is. Hij is al eigenlijk het hele seizoen. Hij was natuurlijk ook de coureur die het langst gewoon überhaupt nog niet gekwalificeerd was. In het rijderskampioenschap.
Ja, in de punten.
Want, dat ook nog. Want hij DNF'de alleen maar de eerste paar races. En nu ook dit weekend. Ja, ik vind het gewoon zonde op een of andere manier. Want dan denk ik, ja, op een heel normaal punt. Gewoon helemaal geen spannende bocht of zo. Zo spinnen. Ik snap het niet. En goed, weet je, kijk, het team is natuurlijk ook gewoon ruk. En die zeggen ook, ja, we missen gewoon de pace. Alonso zegt dat zelf. We hadden het hele weekend al geen pace. Maar wat ik dan nog wat misschien nog wat meest schrijnende ook vind voor Aston Martin zelf, is dat ook Andy Cowell, de teambaas, dat die ook zegt, het resultaat in Miami, dat is weer eens een reminder dat we gewoon nul car performance hebben. Die auto doet gewoon niks eigenlijk. Dus is de conclusie, je bent een heel eind weg van de punten uiteindelijk. Want ja, die gelukpuntjes die je een keer met Stroll hebt gehaald, en daar ga je het niet mee redden aan het einde van het jaar.
Ja, duidelijk. Daar valt al geen spel tussen te krijgen. Dat maakt het niet zo heel veel uit wat ik vind.
Nee.
Tuurlijk, we willen jouw mening ook horen. Kom er maar in.
Ja, nee, dat is prima. Nee, heb ik al meer of meer gezegd en doen. Maar het is ook wel misschien wel te verwachten dat doen in Italië over 2 weken niet aan de start staat, toch?
Nee, die geruchten gaan wel steeds meer inderdaad. Meerdere media die melden hoog in de top bij Alpine er wel over nagedacht wordt nu om het maar gewoon de prijs eraf te trekken. Wat mij betreft, doe maar. Is goed.
Duidelijk, streep onder. Zometeen inderdaad even vooruitblikken nog op Italië over 2 weken. Maar eerst is het dan tijd voor Aris Encyclopedie Momentje.
Nou, kom er maar in met een muziekje.
Ja.
Imola alweer. Het is, het blijft altijd een bijzonder circuit. En je komt altijd uit automatisch bij 1 coureur en 1 weekend. En ik zeg wel 1 coureur, eigenlijk kom je bij 2 coureurs uit. Want ja, als ik er dan 1 uit moet pikken, ja, dan kom je automatisch uit bij het weekend in 1994. Hè, de race dat Senna het leven laat. En er gebeurde nog zoveel in dat weekend. Barrichello op vrijdag. Roland Ratzenberger op zaterdag en Senna dus op de zondag. En er hing zoveel in de lucht. Want er zijn nog zoveel extra dingen ook gebeurd die race. Wat eigenlijk al niet eens meer genoemd wordt door alles wat er gebeurd is. Dus het is als ik er eentje uit ga pakken, dan is het toch echt wel 1994. En om dan ook het raceverslag van Olaf Mol een beetje te quoten. Dan was het ook nogal wat. En Senna gaat eraf. Ayrton Senna vliegt eraf. Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna radeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Het zijn, op dat moment als Olaf Mol dat roept, dan kippenvel staat op je armen. En zie je Senna ook gewoon in die auto zitten. Het hoofdje hangt scheef in de helm. En hij staat daar naast de baan in de Tamburello-bocht. En is het wachten op wat er gebeuren gaat. Hoe het verder zal gaan. En ja, later zegt Olaf Mol dan ook: al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval. Het dodelijk ongeval van Roland Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams. En ja, dat was natuurlijk ook. Hè. Kijk, op die vrijdag dan was het Barrichello die gelanceerd werd over de curbstones. En eigenlijk op de banden terecht kwam. Die heeft het maar ternauwernood overleefd ook op die vrijdag. Kon vervolgens zijn carrière afmaken. De eerste coureur die vervolgens naast hem in het ziekenhuisbed stond, dat was Ayrton Senna. Om te kijken hoe het met zijn landgenoot ging. Op de zaterdag vervolgens Roland Ratzenberger die er afgaat en eigenlijk gewoon meteen op slag dood is. En vervolgens, om Roland Ratzenberger te eren, heeft Senna de Oostenrijkse vlag aan boord. Om hem te eren, mocht hij een overwinning weten te halen. Maar ja, het loopt heel anders af. Want ja, die dodelijke klap in de Tamburello-bochten blijft altijd toch nog onduidelijk wat nou precies de oorzaak is geweest van die crash. Er worden dingen toegeschreven, nou, dit moet het zijn geweest, maar er blijft onduidelijkheid. En het stomme en het kromme is ook wel een beetje, ja, je zit dan te kijken naar die Tamburello-bocht. Het is een plek waar ook diezelfde Senna weer heeft gestaan van: deze bocht is te gevaarlijk, hier moet wat veranderen. Een paar jaar daarvoor was het Gerhard Berger die er in een Ferrari afging in die bocht. Iets wat eerder dan waar Senna eraf dook. Maar dat was al een gigantisch ongeluk met veel vlammen. Ze hebben daar staan kijken: wat kunnen we hier veranderen? En zeggen ze: ja, er loopt een riviertje achter, dus we hebben weinig mogelijkheden om deze bocht aan te passen. Dus ja, we moeten het doen met hoe die bocht is. En ja, datzelfde weekend, hè, heeft ook Senna nog met de dokter Sid Watkins staan praten. En had Senna er al geen zin in, waarbij Watkins al had gezegd van: nou, je hoeft het niet meer te doen. We kunnen ook gewoon lekker met z'n tweeën gaan vissen in plaats van die race rijden op de zondag. Het hoeft niet meer. Maar ja, hij is toch gaan rijden. En we weten met z'n allen hoe het is afgelopen. Dus ja, om er eentje uit te pakken, is er dan toch dit weekend, dat zwarte weekend in 1994.
Mooi verhaal, Arie. Sindsdien is er gelukkig heel veel veranderd in de autosport qua veiligheid. En hebben we gelukkig al een tijd niet meer zo'n ernstig ongeluk gehad in ieder geval. Brengt ons naar inderdaad het volgende raceweekend. Volgende week zijn we nog vrij. Die week daarna zijn we dus op Imola. Met een normaal raceweekend. Op de vrijdag betekent dat de eerste vrije training om 1:30. De tweede om 5:00 moet ik zeggen. En de derde vrije training op de zaterdag om 12:30. Vervolgens de kwalificatie om 16:00. En kunnen we zondag gaan racen om 15:00. Gewoon even weer een normale tijd op de zondagmiddag, heren.
Ook wel eens lekker.
Ja,
absoluut. Al moet ik zeggen, zo'n weekendje in Amerika met 10:00 racestart vind ik ook niet heel erg hoor. Dat is prima. Beter dan die 6:00 ochtends.
Mijn vrouw was er niet heel blij mee. Ga je nu nog Formule 1 kijken? Ja, ik kan er ook niks aan doen.
Nee. Het moet.
Boepa. Het moet. Ik moet morgen een podcast maken.
Maar goed, we hebben gelukkig het hele Europese seizoen nu weer voor de boeg. Ja. We hebben alleen eventjes uitstapje naar Canada natuurlijk nog. Ja. Maar goed, dan is de race ook maar om 8:00, dus dat is ook prima. Dus lekker.
Ja. Ik heb er zin in ieder geval. Heren, ik dank jullie voor deze zitting. En heel graag tot de volgende.